Nou, daar was hij dan. Hauke Willem de Groninger. Ja, stijg ik nou ook in jouw achting, vraag ik mij af. Of... Ja, daar was ik al bang voor, ja. Ja. Maar ik moet jullie aan de ene kant teleurstellen. Ik woon dan nu misschien wel in Groningen, maar ik ben een echte Fries. Ja. En omdat ik met mijn taal praat, verschil je me nog eens de helft net van. Dus ik ga maar verder in het Nederlands. Ja, een echte. Alleen ik woon nu net over de grens en ben nu in Groningen. Dat maakt mij, wat mij betreft, helemaal geen verschil. Al weet ik dat het wel een verschil kan maken. En dat heb ik hier ook ervaren vlakbij in Onstwedde. Toen was ik nog wat jonger en toen waren wij op camping de Sikkenberg. Bij de meeste van jullie wel bekend, denk ik. Ja, jij hebt er vast van gehoord. Ja, er zitten een paar die het moeten weten. En ik weet nog dat wij daar recreatiewerk deden. Dat is al meer dan 20 jaar geleden dat ik daar was. Maar toen hadden we een hele groep uit Friesland en die kwamen daar toen recreatiewerk doen. En toen dachten wij dat het grappig was om dan binnen te komen met voorstellen op de zondag met de Friese vlag, lopen door de zaal en dan een beetje gebaseerd op Simpson roepen Groningen de Friesen over u. Nou, dat werd niet gewaardeerd. Dus, mijn excuses nog. Na al die jaren, hele leuke tijd daar verder gehad. Nee, maar goed, het gaat vandaag allemaal een beetje anders dan anders. Ten eerste, het is moederdag. Dus daar ga ik het maar niet over hebben. Ik heb er een PowerPoint bij, want ik ben in dagelijks leven ben ik leerkracht. Dus ik heb mijn bord nodig. Maar ja, dat wordt lastig, denk ik. Dus ik doe een groot beroep op jullie voorstellingsvermogen vandaag. En dan gaat het vast goed komen. Goed, ik begin maar even met het voorlezen van een stukje uit de Bijbel. Dat lijkt me wel een goed idee. En ik wil jullie gaan voorlezen uit Johannes hoofdstuk 13, de eerste 17 versen. Johannes 13. En dan lezen we het volgende. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar laten ze u het wel begrijpen." "Oh nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen." "Dan niet alleen mijn voeten, Heer," antwoordde Simon Petrus, "maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaard heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je het niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Tot zover. Ik had een beetje een dubbel gevoel toen ik begon met het onderzoeken van deze tekst. Ik denk van ja, ik ga altijd maar een beetje op mijn gevoel af bij een preek. Er is altijd een Bijbelgedeelte wat mij op dat moment aanspreekt of waar ik op dat moment nieuwsgierig naar ben. En ik vind het leuk om dat dan te bestuderen en uit te pluizen en uit te vogelen. En dan al zoekende te ontdekken wat voor boodschap er al millennia lang in die oude woorden verborgen heeft gezeten voor mij. En door mij voor jullie. Maar ik denk, ja, een verhaal over voeten die worden gewassen. Tja, eens kijken of daar ook nog wat nieuws uit te halen valt. Nou, dat moeten jullie weten. Het is een vaak gebruikte tekst, vaak herkoude tekst misschien ook. En toch hoop ik dat we nog wat nieuwe inzichten in die tekst kunnen krijgen vandaag. Ik ga het in elk geval proberen. Wat ik heb gevonden, geef ik door. Ik heb zelf in elk geval veel ontdekt en geleerd van deze tekst. Laten we eens beginnen met een kleine situatieschets. We weten verbazingwekkend veel van het moment waarop dit plaatsvond. Dit hele verhaal vindt plaats op een donderdagavond, weten wij bijvoorbeeld. We weten ook de exacte datum, de 14e van de maand Nisan. En dit is de avond voordat Jezus zou worden gekruisigd. Dat weten we ook. En op die donderdagavond houden ze een maaltijd. Dat doen de meeste Joden. Op dat moment een speciale maaltijd. Het is de maaltijd als voorbereiding op het Pascha. Dat was dus al een bestaande viering, het Pascha. En dat feest is ook wel bekend als het feest van de ongezuurde broden. Het feest waarin ze denken aan de uittocht uit Egypte, al zo lang daarvoor. Het feest begon officieel op vrijdag. Goede Vrijdag. De 15e van de maand Nisan en die duurde tot de 21ste van de maand Nisan. Waarom zeg ik niet gewoon het in onze woorden? Omdat die maanden wat anders lopen en verschillen kunnen in lengte enzovoorts dan die van ons. En ik snap dat niet helemaal, dus daar hou ik het maar even bij. Vind je het interessant? Zoek het gerust naar. Het internet is gewillig. Het is nu ook niet van belang, denk ik. Tijdens de Pascha aten ze dan bittere kruiden, ongezuurde broden en het geslachte paaslam. Tijdens de maaltijd dronken ze dan ook nog eens wijn. En ze zongen dan psalmen. Psalm 113 tot en met 118. Die wij ook wel eens samen noemen het Halleel. Zit het woordje Halleluja zit daar een beetje in. Nou goed, dat is even de officiële kennis over die avond. En ook Jezus en ook zijn discipelen die deden mee aan die voorbereiding op het Pascha. Die herdenking aan die uittocht uit Egypte. Dan zit in dit verhaal ook nog Judas Iscariot, maar daar is zoveel over te vertellen dat ik hem nu even links laat liggen, want dat zou bijna een preek op zichzelf kunnen worden. Er is heel veel te zeggen over hem. Dat was niet wat er voor mij uitsprak deze keer. Maar er zit een heel lastig puntje in dit verhaal. Heb ik veel tijd aan besteed om daar wat extra informatie over te zoeken. En dat is het puntje van slavernij. Dit hele stuk, het hele Bijbelgedeelte, alles wat hier gebeurt, daarvoor moet je wat afweten over slavernij in die tijd. En als ik het woordje slavernij hoor, dan krijg ik automatisch al een afkerig gevoel, een boos gevoel. Er komen beelden bij me boven uit bepaalde films die ik ooit heb gezien. Woorden als racisme komen in me boven en allemaal van dat soort klanken en dingen. En ik denk dan wij als christenen kunnen vanuit de Bijbel waarschijnlijk ook wel heel erg hard maken dat slavernij verkeerd is. En ik was van plan om dat nu te gaan doen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat de Bijbel niet slavernij direct afwijst. Nergens niet. En dat was echt even zo'n knipperen met mijn ogen momentje van wat? Hoezo kan ik dat niet vinden? In die tijd, het Romeinse Rijk, 2/3 deel van de mensen was in een bepaalde mate slaaf. 2/3 deel. De hele maatschappij, de hele economie draaide op slavernij. En de Bijbel veroordeelt het niet. En om normaal te zeggen, ja, maar slavernij was toen heel wat anders. Nou, misschien op sommige plekken, maar niet overal. Slavernij was echt niet oké. Okay. Hoe is het mogelijk dat de Bijbel er niks over zegt? Daar had ik echt even moeite mee. We hebben een Bijbelboek. Het Bijbelboek Filemon. Dat is niks meer dan een brief van Paulus gestuurd aan de christelijke eigenaar van de slaaf Onesimus. Paulus draagt Onesimus op om weer terug te gaan naar Filemon. Als slaaf. Dat doet Paulus. Dat is na Jezus ongeveer de grondlegger van onze kerk. Ik vond dit lastig. Ik hoopte op zo'n makkelijke uitweg hieruit. En ik vond hem niet. Wat ik wel vond, is dat wat Paulus zegt in die brief. Over hoe Filemon om moet gaan met Onesimus. En hij zegt dat hij de slaaf moet behandelen als een gelijke. En dat was revolutionair in die tijd. Dus ik heb me er wat meer in verdiept. En mijn conclusie op deze rariteit in de Bijbel moet eigenlijk zijn dat slavernij niet veel meer is dan iemand die een schuld heeft. Als je een schuld hebt bij iemand die moet worden afbetaald, dan ben je een slaaf wat dat betreft. En dat woord heeft een hele negatieve klank en het is ook heel vaak negatief geworden. Maar ik weet vervolgens ook dat wij zijn vrijgekocht. Wij zijn als het ware ook slaven van God, slaven van Jezus. Wij hebben ook een schuld liggen bij God. Kunnen jullie me volgen? Wij zullen hem nooit kunnen afbetalen. Alleen denk ik dat Paulus heel duidelijk geeft, want al ben je dan een schuldenaar en zullen wij altijd die schuld hebben tegenover Jezus, die wij nooit in de eeuwigheid zullen kunnen afbetalen. Wij weten ook hoe onze schuldeiser, en ik gebruik nu opzettelijk even niet een woord dat met slavernij te maken heeft, maar hoe God die ons heeft vrijgekocht, wij zijn zijn bezit, wij zijn van hem, hoe hij met ons om wil gaan. En dat is hoe Paulus dat ook zegt tegen Filemon. Je moet goed zijn voor de mensen die een schuld bij jou hebben. Je moet op ze passen. Je bent verantwoordelijk voor hen. Goh, en wat wil ik graag dat God op mij past. Ik bid het al sinds ik nog een heel klein oude Willempje was. En ja, die tijd is er geweest. Vader, wilt u alsjeblieft heel goed op mij passen. En ik bid het nog steeds. Vader, wilt u heel goed op mij passen. Ik ben inmiddels 50. Zeer confronterend. Het is al bijna een maand geleden, maar ik zit er nog mee. En dan denk je van, nou ben ik volwassen, eindelijk. Eindelijk, nou kan ik niet meer claimen dat ik nog wat oudere jeugd ben of zo. Zo voel ik me wel. Volgens mijn vrouw ben ik nog jonger dan dat. Volgens de kinderen die ik in mijn klas heb, dan ben ik soms ook net een groot kind. Nou ja, dat bevat ik dan maar op als een compliment. Maar tegenover God blijf ik een kind. Blijft er meer om te leren. Blijft er meer om te ervaren. Wat moet je later in die hemel doen, in de eeuwigheid? Je verveelt je toch kapot? Moet je de hele dag met een harp op een wolk zitten? Nou nee, dat is compleet misverstand. Dat heeft ook met engelen te maken en zelfs die doen dat niet. Ik denk dat wij de eeuwigheid nodig hebben om meer te leren over God. En dat we nooit uitgeleerd zullen zijn. Er is altijd meer om te ontdekken over wat onze God, onze scheppende God, heeft gemaakt, heeft gedaan, heeft bedacht. En dat is iets om naar uit te kijken. En we mogen er hier al mee beginnen. En dan kom je dus ook dit soort dingen tegen van slavernij. Ja, wat is slavernij? Je hebt een schuld en die moet je afbetalen. Maar er waren wel specifieke slavenklusjes, als we even terugkeren vanuit het geestelijke stukje in het werkelijke stukje. Er waren wel klusjes die typisch voor slaven waren. En daar gaat het om in dit Bijbelgedeelte. Als we even gaan kijken, om het even te bewijzen wat ik zeg, dat ik niet meen dat wij slaven zijn. Als ik kijk naar 1 Korinthe 6, en dan lees ik vers 19 en 20. Wacht wel even, jullie het hebben opgezocht. 1 Korinthe 6. Vers 19 en 20 hebben we diezelfde Paulus weer even aan het woord. En wat zegt Paulus daar? Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Komt-ie. Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Daar staat hij, hè? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Met andere woorden, met wat je doet. Hier staat het. U bent niet van uzelf, u bent gekocht en betaald. En dat vind ik best wel oké. In dit geval. Mijn rare gevoelens tegenover slavernij blijven bestaan. Maar wat een heerlijkheid om een Heer en Meester als Jezus te hebben. Die op ons past. Die verantwoordelijk wil zijn voor ons. Oké. Maar het praktische met hoe wij ermee omgaan, blijft bestaan. Of mee omgingen. Alhoewel, om te zeggen dat het nergens op aarde meer gebeurt. Wij zijn het eigendom van een goede meester. Maar waarom nu het hele verhaal? Kennen jullie dat schilderij van Leonardo da Vinci van het Laatste Avondmaal? Heel bekend, zijn ook films over gemaakt en verborgen tekens er zo in, worden erin gezien en zo. Allemaal heel interessant, maar niet echt van belang. Dat is een afbeelding van deze avond, deze donderdagavond. Ja? En hij klopt van geen kanten. Je ziet dan, als ik nog voor kunt stellen, had ik mijn bord gehad, dan had ik het laten zien. Een hele lange tafel zie je staan en daarachter zit in het midden zit Jezus. En daar zitten dan allemaal mensen naast hem en dat zijn dan de discipelen. En misschien nog een paar anderen. Dat is het beeld. Beeld klopt niet. Mensen zaten niet aan tafel. Mensen lagen aan tafel. Ze lagen dan meestal op de linkerarm zo een beetje naar de tafel toegericht. Benen wat achteruit, want ja, dat wil je een andere niet onder zijn neus houden terwijl je aan het eten bent en zo. Het is niet echt fris. En zo lagen ze dan aan tafel. Dat was heel normaal, deden ze allemaal. Als onze kinderen het zouden doen, nou, dan kregen ze er van langs. Maar nee, dat was toen heel normaal. Je lag aan tafel. En Jezus en zijn discipelen lagen dus aan tafel. Gewoon even het beeld. Ik hou ervan om het beeld goed te hebben. Dat je je kunt voorstellen hoe het was. Ze lagen aan tafel. En meestal lagen ze dan in een soort U-vorm. Met de tafel in het midden en het open gedeelte werd dan gebruikt door de bediening en de knechten en de slaven om het eten en het drinken te brengen en te verversen enzovoorts. Dat was een beetje het beeld. En de mensen die lagen aan tafel en ze waren nog niet begonnen met eten blijkbaar. En net voordat ze zouden beginnen met eten, komt Jezus overeind. En hij doet iets heel geks. Hij trekt zijn bovenmantel uit en doet een linnen schort om. De kleding van een slaaf. Daar ging het mij allemaal om. De kleding van een slaaf. Hij pakt een waskom. Hij giet die waskom vol met water. En dan gaat hij dat rondje om, of die U-vorm om. En één voor één wast hij de voeten van zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn vrienden. En dat is helemaal geen rare handeling. Dat was in die tijd hartstikke normaal. Dat was in die tijd standaard. Kennen jullie het verhaal van de bruiloft te Cana? Het eerste wonder wat Jezus publiekelijk deed, met al die grote vaten met water die hij veranderde in wijn. Dat verhaal. Die grote vaten waren waarschijnlijk ook vaten bedoeld om de voeten te wassen van alle bezoekers op dat bruiloftsfeest, wat zomaar een week kon duren in die tijd. En dat water, dat was bedoeld voor dat klusje, dat veranderde hij in wijn. En nu gebruikt hij dat water waar het voor bedoeld is, om voeten te wassen. Kleine zijsteek. Niet lang hiervoor in de Bijbel was er een maaltijd bij een farizeer. Simon heette de man. Daar ging Jezus ook naartoe, hij was uitgenodigd. En als hij daar is, bekend verhaal, staat zelfs meerdere keren in de Bijbel dat het gebeurt, is er een vrouw. En die was zijn voeten met haar tranen en droogde het af met haar haar. En als dat gebeurd is, levert Jezus kritiek op die Simon, de fariseer. Wat hij dan zegt is, dat was in, voor degene die dat leuk vindt of dingen opschreven, in Lucas 7, vanaf vers 36... En dan zegt hij in vers 44, toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Dit zegt Jezus, hè? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Dat vindt Jezus dus hoogst onfatsoenlijk. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Voetwassing was heel normaal, het was gewoon een stukje fatsoenlijkheid dat je dat deed. En dat moest ook wel. Dit is een tijd waarin de mensen rondliepen op sandalen. Waarin ze geen geasfalteerde wegen hadden. Dus je liep door het stof en de uitwerpselen van dieren. Ja, daar liep je doorheen. En ja, in principe bijna op je blote voeten. Dus als je ergens binnenkwam, dan was het heel normaal dat de sandalen even uitkwamen. En dat de gastheer of gastvrouw jouw voeten even waste, zodat je weer schoon was. Rein, ook zo'n dingetje bij het Joodse volk, reinheid. Het hoort er helemaal bij. Het was normaal dat als je te gast was, dat er een tijltje water klaar stond om je voeten te wassen. En als er slaven waren, dan moesten die dat doen. En nu doet Jezus dat. Stel je voor, de handen, zo stel ik het met mijn veel te rijke fantasie volgens mijn vroegere juf, mij maar voor, dat Jezus de sterren pakte en ze gewoon zo, weet je wel, aan het firmament gooide en zo die wat fantastische universum maakte. Die handen, die zijn nu bezig om smerige voeten te wassen. Het voelt niet goed. En als het voor mij al niet voelt goed, 2000 jaar later, waar wij die gewoonte helemaal niet meer hebben, hoe zou het dan niet hebben gevoeld voor die mannen die daar zaten? En wiens smerige voeten nu door de persoon waarvan zij geloofden dat het de Zoon van God was, dat die door hem worden gewassen. Hoe zou dat hebben gevoeld? Want ze wisten heel goed dat dit was slavenwerk. En dan moet je ook nog weten dat er twee soorten slaven waren. Je had slaven, dat waren zelf Israëlieten, Hebreeërs. En je had buitenlandse slaven. Nou, dit was een klusje wat in principe gereserveerd was voor de buitenlandse slaven. Zoveel verschil werd er dan wel weer gemaakt. Dat zelfs de Joden deden dit klusje liever niet aan hun eigen volk aan. Zelfs al waren ze dan schuldigen die wat moesten afbetalen. Zelfs al waren het dan slaven. En Jezus doet het. Wat zullen ze zich ongemakkelijk hebben gevoeld? En niemand had erom gevraagd. Jezus doet het gewoon. Hij komt overeind, wetend dat hij diezelfde avond nog zou worden opgepakt en zou worden mishandeld. Wetend dat ze hem de volgende dag belachelijk zullen maken. En dat al die mensen waarvoor hij gekomen is, dat die hem zullen uitjoelen en uitschelden. En met dat allemaal in zijn hoofd, want dat zit in zijn hoofd. Lees maar door. Kijk maar hoe hij in Getsemane zit. En toch denkt hij nog, ik moet wat doen voor mijn vrienden. Ik ga hun voeten wassen. Ik ga een slavenklus doen. Het minste van het minste. Ik verneder mij voor hen. Oh, en dan Petrus. Petrus is een van mijn favorieten uit de Bijbel. Ik vind Petrus zo heerlijk. Hij is zo impulsief. Hij wil het zo graag goed doen en mooi doen. En hij heeft aan een half woord genoeg om iets te doen wat helemaal niet van hem wordt gevraagd. Daar is hij heel goed in, dat doet hij geregeld, maar hij doet het met zo'n enthousiast hart en ik hou daarvan. En dat is dus nu ook zo. Petrus, die waarschijnlijk ook de oudste is van het stel. Petrus kwam qua leeftijd heel erg in de buurt van Jezus. Dat baseren we op andere teksten, dus dat doet er even niet toe. En de rest was waarschijnlijk een heel stuk jonger. En Petrus ziet het ook gebeuren en die heeft zoiets van amahoula. Ik dacht het niet. Jezus, ik heb alles voor je over. Ik wil alles voor je doen. Je bent mijn beste vriend. Maar dit gaan we niet doen, hè? Nee, echt, ik zal niet toestaan, als je de grondtekst leest, tot in de eeuwigheid dat jij ooit mijn voeten gaat wassen. Never, ever, nooit niet. Dat is Petrus, hè? Heerlijk. Gaan we niet doen. Echt niet. Hij snapt wat hier gebeurt. Hij heeft een stukje inzicht en kan dit niet accepteren. Tja. En dan zegt Jezus, ja maar, als je het niet doet, kun je niet bij me horen, Petrus. Pling. En hij flikt net zo hard weer. Nou, in dat geval, hij kijkt even naast zichzelf. Wat is er nog meer ontbloot op dit moment, behalve mijn voeten? Mijn armen en mijn hoofd. Kom maar. Ik vind het heerlijk. Ik zie het helemaal voor me hoe hij dat doet. Oké. Nou, en dan gaan we daar 100% voor. Het is een en al vertrouwen wat die man eruit straalt, hè, op dit moment. Hij heeft 100% vertrouwen in Jezus, maar heeft soms ook het gevoel dat hij het voor Jezus moet opnemen. Gaat hij later die avond ook nog doen als hij een zwaard gaat trekken om het in zijn eentje tegen een hele groep gewapende mannen op te nemen. Dat is ook Petrus. Tja, hij heeft dingen te leren. Maar hij is niet eigenwijs. Als iemand zegt, ja maar Petrus, klopt niet. Dan luistert hij en is hij bereid zijn mening aan te passen. Dat doet hij ook tijdens een discussie met Paulus. Erg interessant die Petrus. Ja. Goed. De leerlingen ondergaan het dus, ook Petrus ondergaat het. En Jezus legt nog een paar dingen erbij. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb wel vaker mensen gehoord in een gesprek. Die tegen me zeiden van, joh, allemaal goed en aardig dat jij een christen bent. Dat jij gelooft in God en in Jezus en dat kruis en alles en zo. Dat moet je lekker zelf weten. Maar ik heb Jezus niet gevraagd om voor mij te sterven, hè? Heb ik niet gevraagd. Had voor mij niet gehoeven. Die last wil ik niet met me meedragen. Dat er iemand voor mij hoeft te sterven, dat is helemaal niet nodig. Dat hoeft niet. Een paar keer te vaak gehoord. Hoeft wel. Dat maakt Jezus hier heel erg duidelijk aan Petrus. Hoeft wel. Jij denkt dat ik mij verneder door jullie voeten te wassen? Kerel, je hebt geen idee wat ik vandaag en morgen ga doen. Vernederen? Er staat een stuk in de Bijbel dat Jezus door een groep mensen uit zijn eigen dorp, waar hij vandaan komt, dat hij naar de rand van een ravijn wordt gebracht. Met als simpel doel om hem erin te gooien. Ook dit vind je terug in de Bijbel. En Jezus denkt alleen, nee, dit is nog niet het moment. Hele menigte, hè, die daar staat, met z'n allen bereid om dit te doen. Dus Jezus draait zich om en loopt weg. Geen Harry Potter toverkunstjes en spreuken en gebaren, niks. Hij besluit gewoon, nu nog niet, en hij draait zich om en loopt weg. En de mensen zijn als versteend en kunnen hem niet tegenhouden. Dat is hoe machtig Jezus is. Denk je werkelijk dat hij dat niet had kunnen doen in die 2 dagen waar ze nu in zitten? Als ze hem oppakken bij Gethsemane, dat Jezus niet had kunnen zeggen van, nee, ik dacht het niet. Hij had niks hoeven te doen, niks hoeven te zeggen. Hij had zo weg kunnen lopen. Niemand die hem tegen kan houden. Als ze hem geestelen later die avond, dat had hij kunnen tegenhouden, maar hij deed het niet. De volgende dag met die doornenkroon en nogmaals 2 zweepslagen erbij. Had hij kunnen tegenhouden, maar hij deed het niet. Toen hij belachelijk werd gemaakt door zijn eigen volksgenoot Herodes. Hij zette door. Toen hij dat kruis moest dragen en er fysiek gewoon aan kapot ging. Hij kon dat ding niet meer tillen. Ook daar had hij wat aan kunnen doen, hè? Dat deed hij niet. Hij onderging het. Volledig als mens. Bewust had hij niet kunnen doen. Omdat hij mij zag. Omdat hij jou zag. En omdat hij wist, als ik op dit moment niet doorzet, dan komt Don niet bij mij in de hemel. En dat is onacceptabel. Dan komt Hilco niet bij mij in de hemel. En dat is onacceptabel. Dan komt Auke Willem niet bij mij in de hemel. En dat is onacceptabel. Wij zijn van hen. Hij heeft ons gekocht. En de prijs was hoog. Heel hoog. Met al zijn macht, met al zijn kracht, koos hij ervoor om dat niet te doen. En om het nog erger te maken, toen hij uiteindelijk aan het kruis hing, we zeggen van alles van, ja, Jezus is daar vermoord. Dat is helemaal niet waar. Jezus zegt zelf in het verhaal waarin hij ook zegt dat hij de goede herder is, niemand kan mij mijn leven afnemen. Dat zegt Jezus. Niemand kan dat. Maar ik kan het wel afleggen en dat ga ik ook doen. Staat in de Bijbel. En wat zegt Jezus? Wat zijn zijn laatste woorden aan het kruis? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij doet het zelf. Hij ondergaat alle smaad, alle hoon. Opzettelijk, hij gaat dood, daar kiest hij voor. Wat een vernedering voor de Zoon van God, voor God zelf. Om zich zo te verlagen voor zijn eigen schepsels die er zo'n potje van maken. Niet voor mij, Heer. Hoeft niet. Jawel, Petrus. Jij zult moeten accepteren dat ik mij voor jou ga vernederen. Dit voetenwassen is nog niks. Het wordt nog veel erger. En ook dat zul je moeten accepteren als jij bij mij wilt horen. Jij moet accepteren dat jij mijn slaaf wordt. Jij moet accepteren dat ik jou vrijkoop. Jij moet accepteren dat er met bloed wordt betaald. Zoals God ooit in het begin al heeft vastgesteld. Dat moet jij accepteren, Petrus. Dan alles maar. Nee, Petrus, dat hoeft niet. En dat zegt Jezus er ook bij. En hij maakt een opmerking. En dat is een uitdrukking uit die tijd. Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Dat klinkt een beetje raadselachtig. Wie gebaat is, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Maar dat heeft te maken met die reinheidswetten. Het was heel normaal dat als je naar de tempel toe ging, dat je van tevoren ging baden. Want reinheid is nogal een dingetje bij de Joden. Het was de bedoeling dat je eerst helemaal ging baden. En dan vervolgens ging je in je sandalen richting de tempel lopen. Tegen de tijd dat je bij de tempel was, waren je voeten niet meer rein. Die waren smerig. Zand, uitwerpsel van dieren enzovoorts. De regel was dat als je daar kwam, dat je ook in de tempel, voordat je naar binnen ging, wel eerst je voeten nog weer ging wassen. En daar hoorde dan de opmerking bij, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. En die woorden zegt Jezus nu ook. Je bent al schoongewassen door mij. Je bent al schoon. Alleen je voeten nog even. Dat voeten wassen was een dagelijks terugkerend ritueel. Elke keer als jij een huis binnenliep, zelfs je eigen, dan was het heel normaal dat je je voeten even ging wassen. Heel normaal. En dat is eigenlijk iets waar wij ook wel wat mee kunnen. Kijk, Jezus is gestorven. We hebben het paasfeest hebben wij gehad. En ik hoop dat een ieder hier heeft gezegd, ja, Jezus, ook voor mij. Die vernedering, hoe lastig ik het misschien ook vind, maar ook voor mij. Please. Dat was niet voor niks. U zag ook mijn gezicht, dus... Ik accepteer dat ik niet langer van mezelf ben. Ik accepteer dat ik van u ben. En ik weet ook dat u een hele goede meester bent. Ook voor mij. En misschien heb je dat ook al eens uitgesproken. Misschien heb je ooit belijdenis gedaan. Misschien ben je ooit gedoopt. Maar je bent nog steeds onderweg door dit leven. Hè? Je wandelt nog steeds door dit leven. Je voeten worden nog steeds smerig, die van mij wel. Elke dag. Als ik weet dat ik dingen verkeerd kan doen, of dingen die ik niet doe dat die verkeerd kunnen zijn, of dingen die ik wel of juist niet zeg dat die verkeerd kunnen zijn, en als ik weet dat zelfs mijn gedachten niet oké zijn, dan worden mijn voeten elke dag heel erg smerig. Laat ik maar eerlijk zijn. Dus elke dag weer moet ik mijn voeten wassen. Ik hoef niet weer te worden gedoopt of zo. Dat heb ik al gedaan. Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Ik ben al helemaal rein. Maar mijn voeten moeten wel worden gewassen. Elke dag weer mag ik weer naar Jezus toe gaan en zeggen, sorry. Ik heb het geprobeerd. Niet altijd even hard. En ik ging de fout weer in. Mag ik dat er ook nog bij leggen? Bij die schuld die ik toch al heb. En Jezus zegt nooit nee. Dat is het mooie. Hij zegt nooit nee. Het klinkt wat oneerbiedig, maar dat kan er ook nog wel bij. Met alle liefde. Het is Moederdag. Doe er toch nog wat mee. Welke moeder of vader daarvoor heeft niet alles over voor zijn of haar kinderen? Oké, er zijn anderen, ik weet het. Maar de meeste vaders en moeders gaan door het vuur voor hun kinderen. Hebben alles over voor hun kinderen. Zoveel liefde hebben ze. En als je dan weet dat die liefde hen gegeven is door God, hoeveel groter is dan wel niet de liefde van hem die ons de liefde gaf. Hij is onze meester, maar wij mogen hem ook vader noemen. En er zijn mensen die willen een moeder noemen, ja, dan moeten ze dat doen. Ja, ik kan God toch niet in woorden vangen. En ik heb geen idee hoe het zit. Ik denk dat ik Jezus zal zien, en dat is dan toch wel typisch een manfiguur. Maar het gaat er niet om, die liefde, daar gaat het om, en die is er. En hij houdt zoveel van je dat hij dit wilde doen. En je mag het elke dag, mag je voeten weer door hem laten wassen. Dat heeft hij voor jou over. Ik weet nog, mijn vader toen die nog leefde. Hij werd op een gegeven moment ook wat ouder. En dingen werden ook wat moeilijker en lastiger voor hem. Ook fysiek om dingen te doen. Maar hij was er altijd voor mij en voor mijn twee broers. Als er ook maar wat was, of we gingen verhuizen of wat dan ook. Hij stond als eerste klaar met een kar. Gevraagd en ongevraagd trouwens. En als er een keer iets moest gebeuren en we hadden hem niet gevraagd, omdat we dachten van ja, kunnen we ook zelf wel. Dan was hij in zijn wiek geschoten. Dan kon hij ook echt een beetje pissig zijn. Nou, dat had ik toch wel even kunnen doen. Maar dat was uit liefde. Want hij wilde zo graag nog wat betekenen voor zijn kinderen. Liefde. Voeten zijn gewassen, Jezus gaat weer zitten. Maar dan is hij nog niet klaar. Dan gaat hij nog even in gesprek voordat ze met de maaltijd beginnen. En hij zegt, jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, zegt Jezus. En terecht, want dat ben ik ook. Dus dat is even voor de duidelijk. Mocht er een misverstand over bestaan, het simpele feit dat hij zich vernedert voor die mensen, dat hij een slavenklusje doet voor die mensen, uit liefde. wil nog niet zeggen dat hij minder waardig is. Al wordt de handeling gezien als laag, als minderwaardig. Dat maakt Jezus niet minderwaardig. Minderwaardig willen zijn voor iemand is een teken van liefde. Jij wilt het ondergaan in de plek van iemand anders. Ouders zullen dit, hoop ik, vaak herkennen. Ik ben zelf iemand die geen kinderen heeft gekregen. Ik zeg het er even bij. Heb ik heel veel moeite ook mee gehad. Aan de andere kant, ik ben leraar. En ik ben 's middags blij dat ik naar huis toe kan gaan en dat ik de kinderen niet mee hoef te nemen. Maar dat ben ik. Dus dat maakt er niks uit. Ja, goed, even denken. Ik hou van die kinderen, maar ik ben ook weer blij dat het dan het probleem van iemand anders is. Goed, maar... je moet bereid zijn wat over te hebben voor je kinderen. En ik kan wel kijken naar mijn ouders. En ik zat in elk geval in die gezegende positie dat ik dat voorbeeld heb gehad. Van die zelfopofferende liefde van ouders voor hun kinderen. En ik hoop dat meer van jullie dat hebben gehad. Heb je dat niet gehad, weet dan dat je een vader in de hemel hebt die dat, weet ik hoe vaak, in het kwadraat voor jullie heeft gedaan en doet en wil doen. Als ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. En als wij het voeten wassen dus opvatten als het vergeven wat hij doet, dat hij ons rein maakt en schoonmaakt, dan betekent dat wij dat ook moeten doen voor anderen. Dat wij ook bereid moeten zijn om een ander de voeten te wassen. En dan kunnen we hier weer een tijltje met water neerzetten, maar dat is volgens mij alleen maar het beeld. We kunnen het heel makkelijk praktisch maken. Hoewel makkelijk, iemand anders vergeven. Ik heb nog steeds het voorbeeld van een goede vader, maar als je nou eens een slechte vader of een slechte moeder hebt, kun je die vergeven? Of je buurman of buurvrouw, of dat vervelende kind in je klas dat altijd jou moet hebben. Oh, ik zie herkenning her en daar, dat is mooi. Kun je die persoon vergeven? Kun je het proberen? Kun je je voorstellen dat je voor die persoon op de knieën zou gaan en zegt, zal ik je smerige voet even wassen? Toch is dat wat Jezus vraagt. Als ik jullie Heer en jullie Meester, ik die zo ver boven jullie staat, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Weet jullie nog dat kleine stukje wat we net hebben gelezen uit Korinthe? Waarin Paulus zegt dat je bent gekocht en dat je dat met je lichaam moet tonen. Dat zijn dus daden. Het is heel makkelijk om hier te zitten en te luisteren en te zeggen van, oh ja, Auke Willem, je hebt helemaal gelijk. Ik kan zelf ook denken van, nou, dat heb ik weer mooi onder woorden gebracht vandaag. Maar het gaat niet om de woorden, het gaat erom of jullie en ook ik, of we er wat mee doen. Zijn wij ook bereid om in actie te komen? Wij zijn vrijgekocht. Wij zijn niet van onszelf. Wij moeten dat met ons lichaam. Wij moeten er wat mee doen. De voeten wassen. Goed, nog even als afronding. Wie hier heeft wel eens gehoord van John Stott? Groot theoloog. Ja? Wauw, zijn jullie verder dan ik. Tot ik dit onderzoek deed, had ik nog nooit van de goede man gehoord. Nee, maar dat is fijn. Dus als mensen vragen hebben, dan weten jullie nu bij wie je terecht kan straks na de dienst. Ja? Niet bij mij, want ik weet alleen het verhaal wat ik nu ga vertellen. John Stott, dat schijnt dus een groot theoloog, spreker en schrijver te zijn geweest. Klopt? Rechter van St. Paul. Oké, ik heb geen idee wat dat is, maar dat is vast heel fijn. Super. Maar goed, hij was, wat ik wel heb gevonden is, hij werkte voor de Anglicaanse kerk in Engeland. En hij is begin van deze eeuw nog overleden. Maar er is een heel mooi verhaal over hem. Wat ik vind het heel mooi hierbij past. Hij kwam eens op bezoek bij een aantal Afrikaanse kerkleiders. Ze hadden een bijeenkomst. En na die bijeenkomst vroegen de kerkleiders zich op een gegeven moment af van... Hey, waar is John? John Stott, hun gast uit Engeland, was Futsi. Wat is er met John gebeurd? We zijn hem kwijt. Wie heeft hem voor het laatst gezien? Zij gingen allemaal op zoek naar John's stad en uiteindelijk vonden ze John terug in de kerkzaal, die verder helemaal leeg was. Daar was John. En John die had een bezem in zijn handen en die was bezig de vloer te vegen. Als gast, hooggeëerde gast uit Engeland. En ze zeiden van, maar meneer Stott, waarom doet u dat nou? Dat is toch niet uw taak? En het antwoord van John Stott was, ga, zegt Jezus, en doe even zo. John Stott had deze boodschap heel goed begrepen. Jezus geeft het goede voorbeeld. God kwam in actie. Jezus was bereid de minste te zijn en vernederd te worden. Hij wilde ons vrijkopen. Hij wil ons schoonmaken. Het enige wat onze Heer en Meester nu vraagt, is een actieve houding van ons. Om bereid te zijn om ook de minste te wezen en om voeten te wassen. En de woorden die John Stott gebruikte als antwoord, die komen uit Lucas 10, vers 37. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Die vraag stelt ook een vraag over de minste en de meeste. En Jezus geeft antwoord met behulp van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En Jezus antwoordt dan ook met die woorden waar ik nu ook mee wil eindigen. Ga en doe even zo. Amen.